Hoe gaat het met jullie? Ik ben benieuwd naar jullie avonturen. Zijn er nieuwe relaties ontstaan, bestaande, uiteengevallen of juist opgebloeid? Wie wil er iets vertellen?
Nou, dan wil ik wel... Oh.
Jamila! Ja. Oh, wacht. En Christa stak haar hand op, maar Jamila was net iets eerder, geloof ik. Afijn, dus oké. We hebben alle tijd. Jamila, ga je gang.
Ja, dit is even een vraag, niet over een relatie of het daten, maar ik vroeg me af, als je bijvoorbeeld allerlei gedachten hebt, en nou ja, je wordt er ongemakkelijk van, je krijgt er ongemakkelijk gevoel van. En dan word je dat bewust van, oh, dan gaat mijn denksysteem weer. Vervolgens word je er wat kalmer van, omdat je beseft wat je aan het doen bent. Hoe weet je of je dan in je gewaarzijn bevindt, of dat je met je eigen denksysteem jezelf aan het geruststellen bent? Dat is wat ik bedoel.
Ja, ik snap wat je bedoelt, ja.
Want ik voel me dan kalmer worden, maar dan ga ik weer twijfelen. Komt dit door mijn eigen gewaarzijn waar ik in terecht kom? Of ben ik mezelf nu weer aan het geruststellen met mijn eigen denksysteem?
Nou, kijk, als je inderdaad gedachten hebt, zoals geef niks mag best en het is oké, dan ben je jezelf aan het geruststellen met gedachten. En tegelijkertijd is iets daar ook gewaar van. Want anders kon je het niet eens navertellen.
Ja.
Dus het punt is alleen dat dat gewaarzijn dan soms eventjes zichzelf vergeet. Dus je intentie is prima, je kent de theorie en je wil hem graag toepassen. Je merkt dat je wat aan het piekeren bent, dan komt er ineens een soort besef van dat piekeren. Dat is dus door de beoefening. Mm-hmm. En ik zei, oh wacht even, nu ben ik het dus aan het doen de hele tijd over hetzelfde aan het nadenken en dezelfde verhalen telkens aan het herhalen. En ik voel me daar onprettig bij. This is it, ja. Mm-hmm. En dan heb je je theoretische, zeg maar, je instructies van welke gedachten kun jou helpen om op te houden met erover door te denken. Dus dat zijn gedachten als geef niks mag best, of ik mag dit voelen, ik ben dit niet, of dit is kleine Jamilaatje die bang is om verlaten te worden, of wat dan ook. En dan ga je dus proberen om dat gewaarzijn te richten op wat je werkelijk voelt. Niet op wat je denkt te voelen, maar op wat je lijf voelt. Wat je voelt in je lijf. Dat is het gewaarzijnde deel. Maar dat betekent ook dat er telkens nog gedachtetjes doorheen komen ook. Mm-hmm. En dat is vaak het ego wat dan probeert vriendelijk voor zichzelf te zijn. Ja. En het een is niet beter dan het ander.
Nee.
Het een is iets fundamenteler. Dus als je zegt van oké, hoe is het dan als je echt puur gewaarzijn hebt, dus dan heb je nog een moment dat je merkt, oké, ik zit nu te piekeren. Dan heb je een laatste gedachte, geef niks mag best, laat maar even, is half gedachte, maar het is meer vooral iets wat je doet. Een soort ontspannen, een soort, dit mag. Vaak de kortste mantra is, mag. Dat, en als je dat dan... Dat is dan nog, mag is een gedachte. Maar je hele houding is dan, je lichaam ontspant zich in wat je op dat moment ervaart. Dus niet wat het ego altijd wil, is wat je ervaart veranderen in ontspanning. Mm-hmm. Maar gewaarzijn ontspant zich in wat ervaren wordt. En dan lost het meteen op. En daar heb je dan geen gedachtes bij nodig. Maar lost het meteen op als je lang genoeg geoefend hebt. Want in het begin kan je wel puur proberen om jezelf over te geven, maar dan zit daar toch nog een soort agendaatje onder van, ik hoop dat ik er op deze manier van afkom, van het nare gevoel. En dat is oké, je doet niks verkeerd, maar je moet het gewoon langer blijven doen.
Ja.
Voordat, als het ware, dat geeft niks mag best, van een gedachte echt verandert in dat het echt mag.
Ja.
Wat in het begin is, geeft niks mag best, is gewoon je nieuwe truc om er van af te komen.
Ja.
Ja, en dat is nogmaals, ook dat hoort erbij, is niet verkeerd. Is een fase waarin je de instructies weliswaar goed uitvoert.
Ja.
Maar je agenda is nog ego.
Oké.
Ja,
Dat loopt
je
nog
ego op. Wil er gewoon vanaf. Je ego wil van dat rotgevoel af. En vroeger deed je dat met flessen wijn leegzuipen. En nu doe je dat met geef niks mag best te zeggen. En natuurlijk is dat al een enorme vooruitgang. Geef niks mag best zeggen om er vanaf te komen. Of flessen wijn drinken om er vanaf te komen. Want bij geef niks best mag best creëer je geen nieuwe ellende. Bij flessen wijn om er vanaf te komen creëer je nieuwe ellende.
Ja.
Ja, dus er is al een enorme vooruitgang. Alleen al in het beseffen, oh, nu ben ik het aan het doen. Dat is al echt een soort van enorme stap op het spirituele pad. En dan je de instructies herinneren. En niet, oh, ik ben het aan het doen, kut, weet je wel. Nee, de instructies herinneren. Oké, even gaan zitten, even erbij blijven.
Ja, en soms dan, als ik die instructies toch toepas, dan vanuit spontaniteit is het toch ineens weg. Of voel ik me ineens toch kalmer, dat ik zelf verbaasd ben dat het werkte, zeg maar.
Ja, ja, dat zijn de betere. Als je zelf verbaasd bent dat het werkt, dan heb je niet al te veel zitten streven.
Ja.
Want als je al zit te streven naar er vanaf komen en het zou werken, dan heb je zoiets van, ah, het is gelukt. Ah, weet je, dat. Maar nu heb je zoiets van, oh, oeps, hey, het is weg.
Ja, precies. Okay.
Ja, ja, dat is een goed teken.
Oké, okay, nou, ik snap hoe het in elkaar zit. Dankjewel.
Oké. Okay. En dan Christa, ga je gang.
Even geluid aanzetten. Hallo. Hallo
ja,
allemaal.
Ik hoor je.
Hey, nou, ik had eerst een vraag. Nee, niet een vraag. Meer een soort... de naam spirituele relaties. Jij hebt het zo genoemd, hè? De cursus heet het zo. En ik ben gewoon in Spanje. En dus ik spreek altijd hier met mensen erover in Spaans. Ja. Omdat het een boeiend onderwerp is. Maar laatst zei iemand tegen mij, waarom noem je het niet gewoon een relatie sana, of gewoon gezonde relatie.
Mm-hmm.
Om die spirituele die soort lading van de spirituele wat eraf te halen. En dat is gewoon interessant.
Omdat sommige mensen nog, zeg maar, schrikken van het woord spiritueel.
Ja, precies. Dat merk ik dus hier. Ik denk in Nederland veel minder. Maar hier, dan merk ik van als ik zodra ik begin over ergens spiritueel, dan kijk ze een beetje anders. En uiteindelijk als je kijkt van, en toen werd iemand zei, relation sana betekent eigenlijk gezonde relatie.
Mm-hmm.
Ja, is het eigenlijk niet, dekt dat al de hele lading? Of,
nee,
ja.
Nee, dus een gezonde relatie kan heel goed een niet-spirituele relatie zijn. Als je gewoon een relatie hebt en beide partners hebben geleerd om zeg maar heel openhartig te communiceren over hun problemen. Mm-hmm. En een soort middenweg te vinden in de oplossing daarvan. Maar ze hebben nog beide de overtuiging dat het lijden veroorzaakt wordt door de ander. Ja. Dus jij zegt, de ene partner doet iets en de andere partner raakt daarvan overstuur. En een gezonde ego-relatie, ga je erover praten. Je gaat niet meteen het uitmaken, je gaat niet meteen zuipen. Je zegt van, ik pik dat niet van jou. Ja, iemand met een gezond ego, die zegt dan van, wat jij doet nu, dat pik ik niet. Dat is voor mij niet goed. En de ander kan dan zeggen, oké, sorry, dat was niet mijn bedoeling. En ik vind het niet zo'n probleem om daarmee op te houden of om dat te veranderen. Of alleen is sorry zeggen al genoeg bijvoorbeeld. Ja, dat is heel gezond. Dat is, zeg maar, dan heb je twee volwassen mensen die boos durven zijn op elkaar bijvoorbeeld.
Okay.
Ja, want je hebt ook soms neurotische relaties waarin mensen niet eens boos op elkaar durven zijn. En constant de nice guy en nice girl aan het uithangen zijn. Dan heb je een ongezonde ego-relatie. En een gezonde ego-relatie is dat mensen af en toe ruzie durven maken en het dan weer kunnen bijleggen. En dan een grapje kunnen maken of even lekker vrijen met elkaar. Overigens dan uiteraard ook vrijen, niet op een spirituele manier, want dat kennen ze dan helemaal niet. Ja, dus dat zou ik dan een gezonde relatie noemen. Zoals je ook buiten het hele idee van relaties, je hebt, zeg maar, je hebt psychologische therapieën die erop gericht zijn om een ego gezond te maken. Ja, dus iemand die bijvoorbeeld bang is om zijn mond open te doen in groepen en zich altijd terugtrekt in gezelschappen, die heeft een spreekangst in het openbaar en die kan dan een therapie gaan volgen of een cursus spreken in het openbaar. En dan werk je aan een gezonder ego. Zoals iemand die bang is voor vliegen of voor liften, daar ook een therapie in kan volgen. Ja, of iemand die bang is om zich te binden, ja, die kan daar therapieën volgen. of trainingen. En dan werk je aan een gezonder ego. En dat is hartstikke mooi ook. Daar is niks verkeerds aan. En je kan zelfs aan een gezonder ego werken en op het spirituele pad zijn. En dan is een deel van jou is bezig met bijvoorbeeld oefenen en spreken in het openbaar. En het andere deel herkent dat dat niet is wie je werkelijk bent. Maar alleen een rol die je speelt. Maar evengoed, je kan jezelf helpen door die rol beter te leren spelen.
Maar dus de toegevoegde waarde van het spirituele, waar jij dus gewoon even, omdat ik ben, nou ja, ik moet even erbij vertellen, dat ik heel plotseling in een relatie ben beland. Mm-hmm. Ik ben heel serieus in een proces bezig geweest om te leren alleen te zijn. Mm-hmm. Waar ik echt niet voor ben gegaan in de afgelopen paar maanden, want ik was ook wel gedwongen, maar het lukte me ook. En vanuit daar ben ik eigenlijk heel plotseling in een relatie beland. Mm-hmm. Dus ik zit nu op een moment dat ik denk van, geef mij een werkblad waar even de punten op staan, want alles komt tegelijkertijd op me af.
Ja, ja, ja.
Wauw! Ik denk, want ik wil absoluut niet verliezen wat ik net, voor mijn gevoel, net een beetje heb bereikt. Ja. Dat ik absoluut niet kwijt. Dat staat voor mij helemaal,
ja,
helemaal duidelijk.
Ja, maar duidelijk, er is een spanningsveld ineens. Want je wil je autonomie niet kwijt, maar je partner wil misschien wel dat je iets minder autonoom wordt.
Nou, het hele grappige is, de enige reden waarom ik eigenlijk erop in ben gegaan, is omdat dat het hele uitgangspunt van ons allebei was, persoonlijke groei staat voorop.
Ja.
Okay. Hij wil zichzelf niet verliezen en ik wil mezelf niet verliezen.
Ja.
En dat hebben we eigenlijk al uitgesproken voordat we überhaupt wat hadden met elkaar.
Ja.
Dus dat begonnen we al mee.
Ja, dat is mooi.
Ja.
Maar hier zijn persoonlijke groei, zou je kunnen zeggen, dat kan dus heel erg. Of zelfs per definitie is persoonlijke groei is zeg maar het gezonder maken van je ego.
Ja.
De persoon is niet wie je werkelijk bent. Dat is spiritualiteit. Spiritualiteit zegt, die persoon is de rol die je speelt in de wereld. En je kunt inderdaad eraan werken om die rol steeds beter te gaan spelen. Zoals spreken in het openbaar leren en werken aan je angst voor dit en werken aan kwaliteiten. Een opleiding volgen bijvoorbeeld is een persoonlijkheidsontwikkeling.
Mm-hmm.
Ja, leren een Spaanse cursus volgen is persoonlijkheidsontwikkeling.
Ja, maar ik heb het nu echt over het stukje, om echt het stuk van jezelf niet verliezen. Echt het stuk waarin je niet in die oude patronen belandt. We hebben het zelf niet in een relatie, wat eigenlijk wel iets is wat we allebei hadden in het verleden.
Ja.
En dat, maar ik ben gewoon zelf even te kijken, wat is de toegevoegde waarde van het spirituele en hoe kan ik dat beter
vasten
nu? Want het
spirituele gaat dus over dat jij niet je ego bent. Dat is de waarde. Dat jij van nature al, zeg maar, vrij bent en liefdevol bent. En dat is helemaal. Dus dat betekent dat het ego mag gerust werken aan meer vrijheid en meer liefdevolheid. Dat is persoonlijkheidsontwikkeling. En als je dan tegelijkertijd ook op het spirituele pad bent en je oefent dus in gewaarzijn. Want gewaarzijn is dat wat naar het ego kijkt. Zonder te oordelen. Mag, ik ben dat niet. Dus waarom zou ik me druk maken over wat het ego zo nodig allemaal moet voorkomen of bereiken? Ja, en die twee bijten elkaar niet doorgaans. Dus je kan én een cursus spreken in het openbaar volgen, dat is persoonlijkheidsontwikkeling, en met een soort liefdevolle blik kijken naar je ego die bezig is om zijn functioneren in de wereld te verbeteren. En zodra dat ego dan, zeg maar, in een probleemsituatie komt, bijvoorbeeld omdat je met je partner een of andere narigheid krijgt, ja, er wordt flink op je knoppen gedrukt. Ja, dan is de persoonlijkheidskant, die gaat proberen om van dat pijnlijke gevoel af te komen. En op een ongezonde manier door flessen wijn te zuipen en op een gezonde manier door het gesprek aan te gaan met degene die op jouw knoppen drukt en te zorgen dat die daarmee ophoudt. Ja. De spirituele beoefenaar leert dan om te kijken naar dat pijnlijke gevoel en elk verzet op te geven. En te zeggen, wacht even, het is niet wie ik werkelijk ben, dus laat ik het nou maar eens helemaal toelaten, dat gevoel, en onderzoeken wat voor gevoel dat is.
Ja, vaak de Byron Katie, ook dat echt wat Byron Katie schrijft.
Ja, precies. Ja. Dus ja, Byron Katie is veel met de spirituele kant.
Ja.
Ja.
En je hoeft dan op dat moment ook niet eens. Als jij op dat moment dus zeg maar het met jezelf kan aangaan, het kan overzien, dan hoef je eigenlijk misschien niet eens een gesprek aan te gaan over het onderwerp.
Nee, althans, dan hoef je dat gesprek niet aan te gaan vanuit jij moet veranderen, want anders dan kan ik me niet goed voelen.
Nee, dat is sowieso niet. Maar
dat is het verschil. Nee, maar bij een persoonlijkheidsontwikkeling is dat nog steeds wel het geval.
Ja.
Ja? Dan praat je erover, maar dan ligt de oorzaak van het probleem ligt bij die ander. En dan moet er over onderhandeld worden. En die ander kan dan zeggen van ja, maar het is heel belangrijk voor mij. En jij kan zeggen, ja, maar het doet heel veel pijn. En die uitweg, als je helemaal niks van spiritualiteit weet, die uitweg van, wacht even, het doet bij mij pijn, dat is dan eigenlijk mijn verantwoordelijkheid en niet de jouwe. En dan neem je verantwoordelijkheid en dan zeg je, ik ga kijken of ik hiermee kan dealen. En dan zeg je tegen je partner misschien, je zou me wel kunnen helpen daarmee. Maar dat is dan niet van, jij moet veranderen om van mijn ellende af te komen. Jij kan me wel helpen. Ja. Omdat ik verantwoordelijkheid neem voor deze gevoelens. Dat staat ergens in een van die lessen, hè, van wat ik eraan ga doen is. Ja, en je zou me kunnen helpen door.
Ja. Nou, dan heb ik het gevoel dat we goed onderweg zijn. Want dit is best heel erg een uitgangspunt al.
Ja.
Heel erg op deze manier naar kijken. Dat is eigenlijk wat spontaan is gebeurd. Want ik ben niet in staat om het hele boek in één keer toe te passen. Logisch.
Natuurlijk.
Nee, en ik ga dan theorie, is er dan even niet. En dan vaar ik op wat is blijven hangen.
Ja.
En ik merk inderdaad dat in deze energie de relatie begonnen is. En ik voel me er ook heel goed bij. Maar ik vind het doodeng hoor. Dat,
ja.
Dat buiten kijken, dat ik het eigenlijk doodeng vind. Maar ondertussen merk ik wel dat dit speelt. Dat dit is wat er gebeurt. Met heel veel, en met heel veel ruimte om precies te kijken naar nou, eigenlijk wat jij net zegt. Waar zit ik? Wat heb ik nodig erin? En ernaar kijken. En bij de ander ook. Maar totaal niet het bij die ander leggen. Of bij die ander iets zoeken. Sterker nog, het is mijn buurman. Ik ga liever naar huis van hun dan. Om eventjes weer te checken van waar zit ik eigenlijk.
Ja.
Dat heb ik echt nodig.
Ja, time-out is ook heel goed. Dan als er spanningen zijn, dat je ze eerst even bij mezelf uitzoeken voordat je in gesprek gaat. Het is niet zo dat als je het dan bij jezelf oplost, dat je dan helemaal niet meer hoeft te praten. Want dan kun je alsnog delen van bijvoorbeeld van wat je daarnet deed. Dat triggerde bij mij wel een behoorlijke boosheid of gekwetstheid. Ja. En ik heb daarmee geoefend en het is bij mij opgelost. Maar dan deel je het alsnog ook nog met die ander.
Maar meer een beetje achteraf. Dat is op de spontaan hoe dat gaat. We delen eigenlijk meer achteraf. Oh, ik heb even bij dat punt stilgestaan. Hè, toen ik hier alleen was. En ik ben tot deze conclusie gekomen. En dan delen we dat wel.
Ja.
Dus maar goed. Te pril allemaal hoor. Ja. Maar wel fijn te weten dat ik in ieder geval een beetje op de goede weg zit.
Ja. Oké.
Okay. Ja, dankjewel.
Oké, Elvin. Ga je gang.
Er was net niemand die zijn hand opstak en ik dacht, ik heb niet echt een vraag. Maar je vroeg volgens mij ook, wat zijn er voor relaties ontstaan en wat zijn de ontwikkelingen? Toen dacht ik, ja, misschien is het ook wel leuk om een keer iets te delen wat ik meer vier of zo.
Ja, ga je gang.
Want ik had een tijdje eerder had ik wel eens gedeeld dat ik dan een relatie aanging. Waarbij ik aan het begin al open was over een soort van mijn spirituele ambitie, althans dat benoemde ik niet zo, maar wel het idee dat ik niet per se om elkaars veiligheid, een soort van schijnveiligheid af te dekken, soort van exclusiviteit wilde uitspreken, maar dat gewoon open wilde houden en erover wilde communiceren. En dat schrikte dan de ander een beetje af, waardoor er geen echte binding ontstond. Dus die les had ik, dacht ik, weer even toe te passen. Dus laatst ik was een tijdje met iemand aan het gaan en toen had ik een retret en dan kwam ik iemand tegen en daar gebeurde energetisch heel veel, fysiek niet zozeer, maar die belde mij later op van ja, ik voelde toch wat en ik wil eigenlijk met jou afspreken en dat verder verkennen, ook fysiek, terwijl zij in een relatie zit. En toen zei ik, dat wil ik op zich, tenminste ik heb wel een nieuwsgierigheid, maar ik zou dat alleen willen doen als zij, diegene waar ik nu mee ga, als die daar ook, zeg maar, voor in is. En dat wilde ik ook, tenminste, ik had het idee om dat aan haar voor te leggen. En zij zei, ja, dat zou ik ook zelfs alleen willen als zij daar voor in is. Want alleen als iedereen het ermee eens is.
Ja.
De grap was toen ik daar met mensen over praatte. Je weet natuurlijk wel aan wie je het moet vragen of niet. Maar er waren heel veel mensen die zeiden, nee, als je dat nu al tegen haar zegt, het is nog zo pril, dan dan denkt zij waarschijnlijk dat je haar niet leuk genoeg vindt. Gaat ze daar aan twijfelen? Of dan schrikt ze af en dan heb je weer dat je geen binding krijgt. Maar het voelde voor mij heel goed om juist er open over te zijn. Dus nog even afgezien wat ik ermee wilde doen met die andere vrouw, heb ik dat wel gedeeld.
Ja.
En het was zo'n verademing dat zij daar heel rustig en heel begripvol op reageerde. Ondanks dat ze best wel om zich heen negatieve ervaring met open relaties had. En ze deelde ook dat het haar triggerde in een bepaalde angst. Maar ook omdat ik wel heel duidelijk was over het feit dat ik ook zeg maar de ontdekkingstocht en de beginnende relatie met haar wil prioritiseren. Ja, dat ze dat weer heel fijn vond om te horen juist. Dus het was zeg maar twee kanten en we deelden het gewoon zonder dat er een soort van op tafel kwam, ga je dit nu doen of niet? Of vind ik dit nu goed of niet? Was het al heel verbindend om het überhaupt zo open te kunnen bespreken. Het was voor mij echt een doorbraak eigenlijk.
Ja.
Dat ik zo'n reactie kreeg. En dat maakte me meteen ook weer veel meer geïnteresseerd in haar. Want ik dacht, oh wauw, ze staat hier wel open en we kunnen het hier over hebben. En zij was ook weer heel, zeg maar, onder de indruk van mijn bereidheid om dat te delen naar haar toe. Terwijl ik haar niet verplicht ben in theorie.
Ja.
Ja, dus dat was eigenlijk gewoon een momentje dat ik wilde vieren in de lijn met de dingen die ik hiervoor had gedaan.
Ja, nee, dat is heel duidelijk en herkenbaar ook. Als het goed gaat, dit open zijn over je gevoelens, dan ga je elkaar juist veel meer waarderen. Maar tegelijkertijd, er is altijd een kans dat een van beiden daar niet tegen kan en dan haakt iemand af. Maar zelfs dat is dan niet een soort nadeel. Dan is het gewoon een soort dat je, you have been spared, zo maar een keer te zeggen. Dan kan je dat beter in een vroeg stadium al achterkomen. Van, oh, dit is niet iemand die in staat is om over deze dingen te praten. Of schiet meteen in een kramp en wil absoluut niet dat ik met andere mensen iets, zeg maar, uitzoek en zo. Terwijl dat voor jou wel belangrijk is. Dan weet je dus dat je met zo iemand niet moet doorgaan. Dus het is in alle opzichten gewoon, hoe eerder je met eerlijkheid begint te praten over dingen. Natuurlijk, als zeg maar, voor het ego is, gewoon van als je iemand leuk vindt, dan moet dat dus een relatie worden voor altijd. En dan kan je dus zeggen, nee, moet je niet over beginnen, joh. Want dan gaat ze misschien wel denken dit en dat. En dan haakt ze misschien wel af of zo. Ja, maar dat is dan juist prima als dat gebeurt. Dan weet je meteen, oké, we passen het kennelijk niet goed bij elkaar.
Ja.
Ja, in een vroeg stadium kan dat ook nog zonder al te veel pijn. Partners die bijvoorbeeld al jaren op een traditionele manier samen zijn en dan hierover beginnen te praten, die hebben veel meer moeite, veel meer knoppendrukkerij, veel meer angsten om elkaar kwijt te raken, gekwetstheden en zo. Maar als je iemand net ontmoet hebt, je hebt een paar keer contact gehad met iemand, in feite moet je dan ook al met elkaar gepraat hebben over hoe je daarin zit. Ga je meteen claimen? Of ga je zeggen van, zullen we gewoon genieten van elkaar, maar nog even niks afspreken? Of wat spreken we dan wel af? Dat soort. En als je dan inderdaad iemand anders ontmoet, als je er nog niet over gepraat hebt, dan is dat het moment om dat te doen. Maar misschien heb je ook al gepraat over van, wat gaan we dan aan elkaar vertellen? Ook dat is iets wat je moet afspreken. Als je zegt van, we laten elkaar nog vrij, maar wat wil je dan weten van elkaar? Ook dat kun je het over eens zijn. Dat je zegt van, nou, zolang je alleen maar dingen aan het uitzoeken bent met iemand, je hoeft niet alles te vertellen. Maar bijvoorbeeld wel, als je echt met iemand naar bed gaat, dan wil ik het wel horen. Of als je meer dan één keer met iemand naar bed gaat, dan wil ik wel dat je erover praat. Het zijn allemaal dingen, overal dingen. Praat daarover.
Hmm.
En als je dan iemand treft die dat waardeert, dat schept zo'n ongelooflijke, zeg maar, spirituele band met iemand. Je kan zo van iemand gaan houden die jou vrijlaat en die jouw gevoelens respecteert. Dat levert zoveel respect op voor iemand.
Ja.
Terwijl als je je gevoelens amputeert uit angst om iemand kwijt te raken, dat levert geen respect en geen zelfrespect op. En ook geen liefde. Hooguit veiligheid. En dat is dan een schijnveiligheid.
Hmm.
Dus prima zo. Goed gedaan, jochie.
Dat zei ik ook tegen mezelf.
Ja, prima.
En nog één korte vraag om daarop in te haken. Want supermooi hoe je dat verwoordt. En toen je zei, van in feite moet je dit en dat ook af hebben gesproken, doet me heel erg denken aan de boeken van Esther Perel over vreemdgaan. En dat je dus eigenlijk achteraf achterkomt dat er impliciet andere verwachtingen waren over wat wel en niet kan. Omdat je dat niet uit hebt gesproken.
Ja.
Maar wat is jou, in jouw ervaring? Want om nou zeg maar op een bij wijze van spreken eerste date of na 2 maanden of na een jaar, bij wijze van spreken, met een heel contract te komen van nou, dit gaan we wel doen, dat niet. En je kunt überhaupt niet alles voorzien natuurlijk. Maar wat is jouw idee over wanneer je wat afspreekt? Want je wilt natuurlijk ook dingen inderdaad genieten van het moment zonder met afspraken bezig te zijn. Snap je? Dat
is ik denk gewoon zodra je met intimiteit begint. Je kan babbelen, naar het café gaan en samen naar een concert en dat soort dingen. Maar zodra je zoenen kan nog net, weet je wel. Maar zodra de kleren uitgaan, moet je over dit soort dingen praten. Dat is een beetje, als je een eikpunt wil, dan is het dat. Ja, als je niet helemaal vertrouwt op je gevoel en als je toch een beetje bang bent om er te vroeg aan te beginnen, dan zou ik zeggen dat zodra de kleren uitgaan, moet je echt gaan praten met elkaar. Over of je eventueel ook met andere mensen je kleren uitdoet, bijvoorbeeld. Dat is dan wel belangrijk.
Mm-hmm.
Ja? Snap je?
Ja, het doet me gelijk. Ik denk gelijk terug. En ik heb zo vaak in dat soort van uit veiligheid.
Het is iets anders overigens. Als je gewoon zeg maar een one-night stand-achtig iets hebt, dan hoef je hier helemaal niet over te praten. Je ontmoet iemand, je duikt meteen met elkaar in bed, dan weet je dat je nog niet bezig bent met afspraken te maken.
Hmm.
Dus het gaat echt om als je iets van affectie merkt, als je ook een intentie hebt van ik wil die persoon vaker zien. En je hebt zoiets van, maar ik wil ook niet meteen mijn hele waslijst van voor's en tegens. Dan zou ik zeggen, dan op het moment dat je intiem bent, dat is het moment om daarover te gaan praten.
Hmm.
Oké?
Okay? Ja, dankjewel Jan. Dankjewel.
Oké, en dan Tom. Ben je er nog, Tom?
Jazeker.
Ga je gang.
Hi, ja, ik ga hem ook even kort houden, want ik ga dan lekker door naar het sporten. Maar ik wilde deze situatie toch nog even aan je voorleggen. Ik kom een nieuwe...
Je gaat het kort houden en gaat heel lang uitleggen. Dat je...
Nee, absoluut niet.
Okay. To the point,
ja, yeah. Exactly. Nee, ik ben nou in een situatie terechtgekomen waarin er een conflict ontstaan is. En het is dan tussen mij en een huisgenoot een beetje. Deze huisgenoot die heeft dan al langere tijd voor best wel wat overlast verzorgd in het pand. En is er nu uitgezet. Niet door mij hoor, maar dan door de beheerder van het pand. Maar voordat hij vertrokken is, een ontiegelijke ravage achtergelaten. De beheerder die wilde dit dan eerst op ons gaan verhalen. Maar toen hebben wij meteen eventjes vanuit het huis aangegeven hoe het... allemaal in elkaar zit. En goed, dat heeft de beheerder dan vervolgens weer bij de jongen teruggelegd. En nu is hij dus heel erg boos op ons dat wij dus hem, zoals hij het noemt, genaaid hebben. Alleen deze jongen, wat hij dan bij mij triggert, is gewoon een bepaalde onvoorspelbaarheid. Dus de reden dat hij er ook uit is gezet, is omdat hij dus een beetje moeite heeft om zich aan te passen. En kan nogal...
Oké.
Ja, snap je een beetje de kant die het opgaat? En,
dus wat is jouw probleem?
Nou, dat ik me dus heel erg op het moment dat hij dus bij mij komt en een verhaal komt halen, dat ik me dan toch eigenlijk best wel bedreigd of zo voel. En dat ik dan eigenlijk niet echt meer uit mijn woorden kom, terwijl er geen haar op mijn hoofd vindt dat ik het verkeerd heb aangepakt. Maar toch blokkeer ik dan helemaal.
Ah ja, oké. Okay.
En dat, dan voel ik me toch heel erg bang of zo. Of heel,
dat is een soort nice guy patroon, denk ik. Hè?
Ja.
Conflict, hè?
Ja, precies. Ja. Maar goed, ik ben natuurlijk wel... Ik bedoel, als er iets is, dan zeg ik nu echt wel waar mijn grens ligt. En wat ik vind van, oké, dit mag wel en dit mag niet. Dat durf ik wel. Maar als het echt aankomt op dat je iemand niet kan inschatten wat iemand zou kunnen gaan doen, dat is een beetje wat er dan bij deze persoon dan een beetje meespeelt. Dat ik me dan zo onder druk gezet voel en dan dat alles blokkeert, zeg maar.
Ja.
Die ervaring eigenlijk. Ja,
dat is herkenbaar. Dat is, ik heb dat ook met als mannen, vooral bij mannen, dominante mannen die enigszins onvoorspelbaar zijn, dan word je bang. Dus dat zei je gewoon maar moeten leren omhelzen. En eventueel je voorzorgen nemen.
Deur op slot.
Ja, bijvoorbeeld. Of samen met iemand anders een gesprek aangaan.
Nee, klopt. Dat is het ook zo. Uiteindelijk, het is ook wel... Want het is niet dat ik denk van... Ik moet nou de politie bellen. Nee, dat niet. Maar meer die ervaring van dat je... Alles in je hoofd ook stil komt te staan. Dat je dan ook niet meer uit je woord...
Nee, dat is duidelijk, ja. En dan misschien ook nog... op het moment zelf of anders vlak daarna... als de situatie weg is... dat je dan jezelf afwijst daarover.
Ik moet zeggen dat me wel... op zich wel aardig afgaat, maar... ik blijf wel heel erg... in een soort van verhoogde staat van spanning. Mm-hmm. Een soort van, zal die langskomen? Je gaat dan wel gedachten denken van... hoe het zou kunnen gaan escaleren. Dat eigenlijk meer.
Ja. Lekker spannende rampgedachten. Ja. Oké.
Okay. Ja,
en je weet hoe je ermee kan.
Ja, zeker. Maar ik wilde het toch even graag even delen.
Oké. Okay. Is goed. Dankjewel. Evelien.
Ja, hi.
Hi.
Ik wilde eigenlijk iets vragen over zelfafwijzing.
Mm-hmm.
Heb je ook een boek geschreven over opvoeding? En ook laatst zei je er volgens mij een keer wat over dat... dat het gewoon heel fijn is als je zou opvoeden, of eigenlijk niet zou opvoeden, maar voor zou verzorgen. En dan probeert zo min mogelijk afwijzing te hebben naar je kinderen toe. Ik weet niet of je het zo formuleerde, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Zo.
Je probeert niet je kind af te wijzen, maar hooguit het gedrag.
Ja, precies.
Ja.
Dat.
Ja.
En nu vroeg ik me af, als je dat dus inderdaad als ouders dus best wel goed voor elkaar kunt krijgen. Betekent dat dan ook voor dat kind dat het bijvoorbeeld een minder heftig negatief geloof heeft? Of dus minder later in zijn verdere leven minder last zal hebben van zelfafwijzende gedachten bijvoorbeeld?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Kijk, zelfafwijzing is de essentie van het ego. En dat is gewoon dat we allemaal geboren zijn, dus doodsangst. En vervolgens een jaar lang totale machteloosheid. Ja, en dat in een pre-denkstadium. Dus er zit ergens in dat lichaam zit dat opgeslagen. Die doodsangst en die verlatingsangst. En die behoeftigheid, dat zit erin. En dan leer je als kind geleidelijk aan... leer je om aan voorwaarden te voldoen... om die angst toegedekt te houden. En die behoeftigheid toegedekt te houden. Dus dat kan niet anders. Dat ook als je je kinderen alleen maar met liefde omringt, je zal ze toch moeten vertellen van... Hey, je mag niet in je bed meer plassen, je moet op je pot plassen. Of je mag niet dit en je moet dat. Dat kan niet vermeden worden. Als je helemaal niet met ze communiceert in de zin van je moet dingen leren, dan blijven het diertjes. Dat is heel grappig. Er zijn gevallen bekend van waarin kinderen opgegroeid zijn zonder dat er mee gecommuniceerd is. En die ontwikkelen dus geen menselijk ego. Geen taal, voornamelijk ook. Mm-hmm. Dus nee, dat moet dus. Dus dat kan je niet voorkomen. Maar als je een kind zeg maar, heel veel veiligheid biedt... en ze weten wat ze aan je hebben... en ze weten dat als ze een grens overgaan... dat ze weliswaar consequenties moeten dragen... maar dat zij daar niet persoonlijk door in gedenigreerd worden... Dat is het allermooiste, als je dat kunt bereiken. En dat gaat, ook dat gaat zelfs bij de meest bewuste ouders af en toe mis. Omdat het gewoon ook een hell of a job is. Met aan alle kanten wordt er op je knoppen gedrukt. En dan heb je wel eens een keer van, hè, verdomme, we gaan toeschieten, eens op. Ja, als alles tegen zit en ze blijven maar sukkelen met die schoenen aantrekken. Of traineren, zelfs opzettelijk traineren. Dat ze geen zin hebben om naar school te gaan of wat dan ook. Ja, dus dan krijg je dat gewoon. En ook daar moet je dan jezelf voor, zeg maar, vergeven en vriendelijk blijven en jezelf niet over afwijzen. En dan eventueel aan je kind zeggen van, oh, daarnet was ik even wat pissig tegen je. Dat is echt niet mijn bedoeling, sorry. Mm-hmm. Maar het zal nog wel meer gebeuren, want af en toe ben je hartstikke lastig. Ja, zoiets. Met lichtheid, met humor. En dan proberen om het als gedrag... gecorrigeerd moet worden. En dat moet gewoon ook. Kind moet gewoon leren dat bepaald gedrag dat dat niet past in deze cultuur. En dan kan je zeggen van wat je nu doet, dat past niet, dat mag niet. Maar niet jij bent fout. Dat, hè, dat is wat ouders vaak doen. Hè. Als het kind voor de derde keer om een ijsje zeurt nadat ze er al twee gehad heeft, dan gaan ouders dat egoïstisch vinden. Of ondankbaar. Dat zijn termen die het kind denigreren. Maar je kan ook zeggen van, jee, jij vindt ijsje zeker wel heel erg lekker. Hè? Nou, dat snap ik, maar je krijgt er nu geen. Want je hebt er al twee gehad.
Ja.
Ja, dus dan laat je het kind in zijn waarde, maar het gedrag wordt duidelijk afgeschermd. Dat gedrag is hier tot hier en niet verder. En dat kan een kind zelfs makkelijker accepteren als het eerst erkend is in zijn gevoel. Oh, dit vind jij zeker heel moeilijk. Hè? Oh, jij vindt dat zeker heel vies, hè, dat eten. Dat is oké, okay. Dat hoef je niet af te wijzen. Maar gedrag kan afgewezen of gecorrigeerd worden. En de kinderen die zo opgevoed worden, of dus eigenlijk niet echt meer opgevoed worden, maar vooral waar goed voor gezorgd wordt, ja, die zullen inderdaad minder last hebben van zelfafwijzing. Maar niet vrij zijn van zelfafwijzing. Maar bijvoorbeeld veel minder snel dat getriggerd worden.
Ja.
En ze hebben dus een gezonder ego. En een gezonder ego is niet een ego zonder zelfafwijzing, maar waar een ego met zelfafwijzing, maar met voldoende capaciteiten om een stabiele toedekking te vormen.
Ja.
Door met vriendjes goed om te kunnen gaan, vriendjes, vriendinnetjes, leeftijdsgenoten, door te kunnen functioneren op school bijvoorbeeld, vanuit een soort zelfvertrouwen, vanuit een soort van ik ben oké. Gevoel, ook als ik met een slecht punt thuiskom, of ook als ik thuiskom met ik heb straf gekregen vandaag, dat het kind niet, weet je wel, niet afgewezen wordt, maar alleen hooguit van, jemig, wat heb je uitgesproken dan? Zoiets, weet je wel, een soort van ben benieuwd, wat heb je uitgesproken? Dat met een soort lichtheid, met een soort van, dat hoort er toch ook bij, dat, hè? Dus, en maar ja, dan moet je dus voor, als ouders moet je daar ook een soort zelfvertrouwen al in ontwikkeld hebben van, mag af en toe ook gewoon falen als moeder. Ja, falen in de zin van, ik mag gewoon af en toe door het lint gaan en ik mag ze af en toe achter het behang plakken. En daarna mag ik ze excuses aanbieden zonder dat ik me schuldig hoef te voelen.
Ja. En nou, dit is heel helder. En echt nog daaraan op aansluitend. Stel dat je nou iemand hebt die dus juist opgevoed is met best wel veel afwijzing. Zit er dan een relatie tussen de manier waarop diegene in zijn latere leven in de slachtofferrol blijft hangen? Zeg maar, dat hij het moeilijker vindt om zeg maar... ik ken dus bijvoorbeeld mensen waarvan ik dan denk, heb ik het ook gedaan hoor, en misschien nog wel eens, maar die dan heel lang in die slachtofferrol blijven hangen van, het is allemaal veel moeilijk voor mij geweest en zo. Is dat een relatie, denk je, met zeg maar ook je opvoeding en de
manier? Nou ja, kijk, in feite is dat wat je nu beschrijft is ego-gedrag, hè?
Mm-hmm.
En dat leer je in je opvoeding.
Ja.
Hoe precies kan je niet altijd aangeven? Het is over het algemeen kan je zeggen, ouders die stabieler zijn, vriendelijker blijven en hun kinderen niet te veel afwijzen, dat levert stabielere kinderen op, met minder zeg maar, expliciete zelfafwijzing. Maar hoe het precies werkt, hoe iemand in de slachtofferrol komt, ja, vaak zijn dat dan ook ouders die een slachtofferrol gebruiken om hun kind te manipuleren. Dat van, mama is niet boos, mama is heel verdrietig over wat je gedaan hebt. Ja, dat soort manipulaties, dat leer je dan als kind. Zeg, oh, dit is dus de manier om iemand jouw zin te laten doen. Is hem schuldig te laten voelen.
Ja.
En dat leer je dus altijd impliciet. Dus niet dat ouders zeggen van Pietje, hoe moet jij je zin krijgen later door mensen zich schuldig. De meeste ouders gaan niet op die manier hun kinderen trainen in manipulatie. Nee, het is wat ze het zelf doen.
Ja.
Dat het kind het overneemt. Dus alles is ego behalve gewaarzijn. Dus als je mensen in de slachtofferrol ziet, maar ook als jij zelf daar dan je aan irriteert, bijvoorbeeld, of het wegwimpelt en vergoelijkt vanuit een nice girl houding, alles is ego.
Ja.
En als je je wilt bevrijden van de beknellingen, dan kan je natuurlijk zorgen dat het ego wat beter getraind is, maar daar hadden we het net al over, maar je vooral door te kijken met vriendelijkheid. Dat je en je ziet, oh, dat is de andere zin een slachtofferrol. Oh, ik erger me daaraan. Oh, geef niks, mag best. Dat is helemaal oké.
Ja.
En dan kan je op een andere manier reageren, bijvoorbeeld op die slachtofferrol. Als je je eigen irritatie al hebt kunnen, zeg maar, ownen, hè, zoals dat tegenwoordig in goed Nederlands heet. Ja, dan kan je daarna eventueel zeggen, mag ik tegen de slachtofferrol? Dan zeg je niet van, hé, trut, weet je wel, kom eens voor jezelf op. Dan zeg je, mag ik jou feedback geven over hoe ik jou ervaar in dit gesprek? En dan vraag je eerst toestemming om dat te zeggen. En dan zeg je, als ik zo naar je luister, dan heb ik telkens het gevoel, ja, dus bij jezelf houden, heb ik telkens het gevoel dat je jezelf als slachtoffer opstelt. En dat je heel erg de anderen je de schuld geeft van de situatie. Klopt dat? Of zie ik dat verkeerd? Dat op die manier. En dan kom je in gesprek over iets. En als de ander dan...
Ja.
En natuurlijk, ook dan kan het zijn dat de ander meteen dichtklapt en zich ook slachtoffer voelt van jouw welgemeende feedback. En dan weet je dus van, oké, dan is het, de communicatie is klaar.
Ja. Ja, heel helder, dank je.
Ja, oké. Ik zie op dit moment geen hand meer. Zullen we even ons groepjeswerk doen? Dat de vorige keer kwam dat er ook al niet van. En het is, even kijken, want ik denk dat wij, hierna hebben we 26 mei of 8 juni. Hierna hebben we nog 2 sessies. En ik denk daarna laat ik het even open. Want ik weet niet, ik zit sowieso dan een tijd lang in Frankrijk. En dan heb ik wel een laptop bij me. Dus soms kan die ook gewoon doorgaan. Maar dat weet ik van tevoren niet helemaal. Dus ik denk dat we een soort, beetje een soort onzekere periode tegemoet gaan. Soms kan het misschien toch wel. Dan stuur ik jullie gewoon allemaal een mailtje van, zullen we nog een keer zoomen? En het kan ook zijn dat het in heel juli bijvoorbeeld dan niet gebeurt. Dit even terzijde. Maar dus nu laten we even in groepjes bij elkaar gaan. Misschien wel aardig, dus ook als je niet mee wil aan het groepje, dan kan je beter even weggaan. Groepswerk duurt ongeveer 20 minuten. En ik zou het nu eens willen hebben over waar we het al een beetje over hebben, over de relatie tussen opvoeden en zelfafwijzing. Je zou bijvoorbeeld aan elkaar kunnen vertellen, hoe is zelfafwijzing bij jou aangeleerd? Wat heb je, kan je iets noemen, iets uit je jeugd, iets uit je opvoeding, waarvan je zegt, dat kon wel eens behoorlijk hebben bijgedragen aan mijn, of aan mijn zelfafwijzing, of aan mijn maniertjes. Zoals in mijn geval bijvoorbeeld mijn nice guy patroon. Dat is echt omdat ik een nakomertje ben en al mijn broer en zussen waren veel ouder. En als ik boos werd, dan werd ik uitgelachen. En dus heb ik geleerd om nooit, om bang te worden voor conflicten dus. En om altijd de nice guy te spelen. Dus dan kan je zeggen, oké, daar komt het vandaan. Dus het hoeft niet zo zijn dat je dat allemaal al heel duidelijk hebt. Maar misschien kan je wel iets zeggen van, oh, toen is er iets gebeurd. Of mijn vader was eigenlijk nooit bereikbaar. En die begreep gewoon niks van mij. Of wat dan ook. Iets in die trant. Dus je zou kunnen zeggen, wat je vertelt begint met wat ik in mijn jeugd heb meegemaakt. En wat heeft bijgedragen aan mijn zelfbeeld, zou je ook kunnen zeggen. Mijn zelfbeeld en hoe dat is ontstaan in mijn jeugd. Een aspect van jouw zelfbeeld kan zijn de zelfafwijzing of kan zijn de toedekking van de zelfafwijzing. Ja, kijk maar, als je niks weet, dan is het ook goed. Dan zeg je gewoon, ik kan even niks bedenken. Ik heb alleen maar leuke dingen meegemaakt in mijn jeugd. Dat kan. Ja, dus dan hoef je alleen maar dat te vertellen. Dus dat is de opdracht. En natuurlijk, 1 persoon vraagt aan het woord. Anderen mogen niks terugzeggen. Dus het is niet een gesprek. Jij vertelt als je aan het woord bent. De anderen houden hun mond en luisteren. Jij moet zelf zeggen, dit was het, ik ben klaar. Dan gaat de volgende en dan naar de volgende. Als je allemaal geweest bent, groepjes zijn van 3 of 4. Mag je eventueel napraten, maar ook dan probeer dan niet te veel te gaan babbelen, maar eventueel wel te delen. Van, oh, toen jij aan het woord was, toen had ik sterk het gevoel van, oh, dat wil ik ook, dat heb ik ook. Zoiets, ja. Dat mag. Oké, ik zet even de opname uit.